De schriftlezing voor heden morgen is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het 8e hoofdstuk, de verzen 1 tot 13. 1 Korinthe 8, de verzen 1 tot 13. We lezen nu het woord Gods aldus. Wat betreft het afgodenoffer, wij weten het wel, wij hebben alle kennis. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand meent enige kennis te hebben, is hij nog niet zo tot kennis gekomen als het behoort. Maar indien iemand God lief heeft, die wordt door hem gekend. Wat nu betreft het eten van het afgodenoffer, wij weten het wel, er is geen afgod in de wereld, en er is geen God dan de ene. Want al zijn er ook zogenaamde goden, het zij in den hemel of op de aarde, gelijk men inderdaad van vele goden en vele heren spreekt, zo bestaat voor ons toch maar één God, de Vader, uit wien alle dingen zijn, en ook wij, en die ons doel is, en één Heere, Jezus de Messias, door wien alle dingen zijn, ook wij. Ja, maar niet in allen is die mate van kennis aanwezig. Doch sommigen, nog altoos aan den afgod gewoon, of je kunt ook vertalen in het geweten met de afgod verbonden, eten het als een afgodenoffer. En daar hun geweten zwak is, wordt het bezoedeld. Spijs zal ons niet tot God brengen. Evenmin hebben wij iets in ons nadeel indien wij niet eten, nog iets in ons voordeel indien wij wel eten. Maar zie toe dat dit uw recht niet tot een struikelblok worden voor de zwakken. Want wanneer iemand u, die kennis hebt, ziet aanliggen in een afgodstempel, zal dan niet zijn geweten, terwijl hij zwak is, worden opgebouwd tot het eten van het afgodenoffer? Te gronde gericht wordt dan de zwakke door uw kennis, de broeder om wiens wil Christus gestorven is. Wanneer gij zo tegen uw broeder zondigt en hun zwak geweten kwetst, zondigt gij tegen Christus. Daarom, indien spijs mijn broeder ten val brengt, wil ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ten val brengen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, we danken u dat u ons het grote voorrecht ook vanmorgen weer schenkt, dat wij met elkander mogen samenkomen onder een geopende hemel. Heere, wij achten dat niet vanzelfsprekend. En het gaat ook dikwijls ver uit boven onze voorstelling, ons gevoel en zelfs onze verwachting. Maar dat we hier niet alleen zijn, Heere, daar danken wij u voor. Want we proberen zo dikwijls het alleen zijn te overstemmen door de drukte die we met elkander maken. En doordat wij onszelf proberen omhoog te heffen door krachten die in onszelf zijn. En onze vreugde is zo onecht en alles is zo gemaakt. Heren, wij vragen u, wilt gij ons de rust en de vrede geven, door ons, ook als het mag zijn, in onze zwakte, de zwakte van ons geloof tegemoet te komen, en ons ook ervaring wilt geven van uw nabijheid. Heere, geef dat we van hier mogen gaan met een kracht van u ontmoet te hebben en dat wij anderen daarin mogen doen delen en de wereld bewoonbaarder mogen maken doordat wij een afstraling geven van de ontmoeting met u. Heere onze God, wij bidden u, wilt gij uw woord voor ons openen? Spreek zelf tot ons. Laat ons niet over aan onze eigenzinnige meningen, die alle uit wanhoop zijn geboren. Maar stel ons in de vrijheid en in de liefde door ons Heer Jezus. Heren, wij bidden u voor alle die in nood zijn, voor zieke, eenzame, verlatenen, voor wanhopigen. En wij bidden u ook in het bijzonder voor die mensen die niet weten welke weg ze bij een kruispunt moeten opgaan. Heere, wilt gij uw leiding geven? Heer onze God, ontferm u over ons allen. Wil ons nabij zijn, om uw grote naams wil. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Dan zingen wij nu met elkander gezang 156. Gezang 156 in zijn geheel. Ik moet u de volgende afkondigingen doen. Ten eerste dat mijn catechisaties weer beginnen aanstaande dinsdag op de gewone tijden. Bij de uitgang is een collecte voor de gezinsverzorging. En nu wordt er gecollecteerd voor de diaconie en de kerkvoogdij. Wij zingen dus gezang 156. tekstwoord voor hedenmorgen, gemeente, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte genomen. Dat is dus uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 8e hoofdstuk, nader 9 vers tot vers 11. Dus 1 Korinthe 8, 9 tot 11. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Maar ziet toe dat dit uw recht niet tot een struikelblok worden voor de zwakken. Want wanneer iemand u, die kennis hebt, ziet aanliggen in een afgodstempel, zal dan niet zijn geweten, terwijl hij zwak is, worden opgebouwd, en het woordje opgebouwd moet tussen aanhalingstekens staan, terwijl hij zwak is, worden opgebouwd tot het eten van het afgodenoffer. Te gronde gericht wordt dan de zwakke, door uw kennis, de broeder, om wiens wil Christus gestorven is. Wanneer gij zo tegen uw broeders zondigt en hun zwak geweten kwetst, zondigt gij tegen Christus. Gemeente des Heren, wij hebben hier een heel belangrijk stuk van het Bijbels getuigenis voor ons liggen. Het gaat hier namelijk om het praktische leven. Hoe leeft de gemeente van Christus? Dat praktische leven, dat was wel heel vreemd ten opzichte van wat men gewoon was, zowel in bepaalde kringen in Israël als ook in de Grieks-Romeinse wereld, maar in Paulus predikte. Het was namelijk zo dat het leven van de christelijke gemeente bepaald wordt in de eerste plaats door de vrijheid. En nu weet u wel dat er in onze tijd heel veel gesproken wordt over vrijheid. En daar bestaan allerlei waandenkbeelden over die in die oude tijden eigenlijk ook al bestonden. Vrijheid noemt men dikwijls met dat vreemde woord autonomie. Mens is zichzelf tot wet. Dat hoor je steeds meer zeggen. Moet zo uitkomen wat er van iemand zelf in zit. Vandaar ook al die interviews, die dikwijls wel heel lastig zijn en vervelend en brutaal, waar mensen zich dan heel gemoedelijk soms aan kunnen onderwerpen. Maar de bedoeling is dan toch zogenaamd dat ieder het dan toch eigenlijk maar voor het zeggen heeft en dat iedere stem belangrijk is. Dan is het meestal zo dat er uit die autonome mens niet veel anders komt dan een hoeveelheid clichés en modewoorden en uitspraken die in ieder massa mens leeft. Heet dan zogenaamd dat die mens zichzelf is, maar de autonome mens is eigenlijk altijd een slaaf van de geest, van de massa. Maar omdat de autonome mens dikwijls niets anders is en eigenlijk altijd dan een slaaf van de massa. De massa is het volk zonder God. Dus onbewust zit de autonome mens gekluisterd in de banden van de duivel. Daarom kunnen we niet in een nieuwe slavernij vervallen. Het gaat inderdaad in de christelijke gemeente om de vrijheid. En dikwijls heeft men uit angst voor de autonomie maar een andere slavernij aanvaardt. En dat is iets verschrikkelijks, wat dikwijls in de christelijke gemeente is doorgezet tot de meest gewelddadige dingen toe. Een gewetensdrang, een terreur is dikwijls uitgeoefend. En niets is meer in strijd met wat de Heer Jezus door zijn lijden en sterven geschonken heeft. Maar nu dreigen daar toch gevaren. Paulus spreekt over de vrijheid en ook de aanvechtingen, de gevaren die de vrijheid in Christus kunnen bedreigen. Waarom is de mens in Christus vrij? Ja, deze wereld wordt beheerst door allerlei machten. Door zichtbare machten, door machten die wij met het verstand kunnen opsporen. Ik denk bijvoorbeeld aan allerlei machten als erfelijkheid, aanleg, economische machten en omstandigheden, sociale omstandigheden, die kunnen allemaal gezien worden en herkend, maar er zijn ook onzichtbare invloeden. Er zijn ook andere machten, demonische machten, ook wel minder boosaardige machten die deze wereld en de geschiedenis toch eigenlijk beïnvloeden. En nu is de ervaring van de christelijke gemeente, die in het geloof staat, die ervaart dat, die zegt, ach, al die dingen zijn er nog wel, maar dat Jezus, de Messias, in deze wereld is gekomen, zijn leven heeft gebracht als offer voor om de zonde weg te nemen, dat hij het Lam Gods is, dat heeft een verandering teweeggebracht in deze wereld. Hij is gestorven, begraven en opgestaan uit de doden. En wie nu met hem verbonden is, in dat wondere mysterie, in dat geheimnis van het met hem lijden, sterven en opstaan, wie daarmee verbonden is in het geloof en versterkt wordt door het gebruik van de sacramenten, zo iemand is gesteld in de vrijheid waarmee Christus hem vrijgemaakt heeft. Die machten zijn er allemaal nog wel. En ze hebben hun kracht en hun uitwerking. Maar het is alles betrekkelijk geworden. Het is alles gerelativeerd. En wat relativeren, betrekkelijk maken, betekent, dat voelen we wel, eenvoudig in onze omgang met de naaste. U moet eens zien als iemand in een probleem vastzit. Als iemand helemaal in de greep zit. En je komt erbij met een blijmoedigheid vanuit de vrijheid in Christus. En je laat zien dat al die banden maar uiterst betrekkelijk zijn. Dan kan er soms ineens op een gelaten ontspanning komen. En in dit opzicht kan de humor ook een bijzonder hoge geestelijke waarde hebben om die banden te ontbinden. Ja, dat is nu eigenlijk het wonder. Al die dingen, ze zijn niet weg. We leven nog in deze wereld die beheerst wordt door allerlei machten, door verschrikkelijk sterke machten. Want denkt u maar in de afbraak, de vergankelijkheid, de dood, de zonde, alles is besmeurd. Maar toch, wie dit geheim kent van de vrijheid, die heeft er wel mee te maken. Die moet er tussendoor manoeuvreren. Die moet er tegen vechten. Maar die is er niet meer aan onderworpen. Kortom, die zit er niet meer onder, gemeente. En dat is wat. Als je ergens niet meer onder zit. Dat is gebeurd in Christus. Ja, en nu kun je natuurlijk anders gaan leven. En dat was in die gemeente van Korinthe heel duidelijk geworden. Die mensen die hadden in slavernij gezeten, in banden van die heidense afgodsdienst en van de hartstochten. Ze hadden zich helemaal overgegeven aan die demonische machten. Ze zaten in hun hartstochten vast in erediensten die hen tot de uiterste wellustigheden brachten. En ze zaten er helemaal onder, ze waren er helemaal van bezeten. En nu is daar die vrijheid in Christus gekomen. En nu ineens hoeven ze nergens meer bang voor te zijn. Nu zijn ze zo ontzaglijk blij geworden voor dat alles. En nu, dat gebeurt dan dikwijls bij mensen die het eerst overstelpt worden door deze dingen. Dan zeggen ze, waarom zullen wij nu eigenlijk nog iets mijden? Want niets is voor ons meer gevaarlijk. En dan doen ze allerlei dingen die voor hen inderdaad niet gevaarlijk meer zijn. Ze begeven zich in de wereld. Ze gaan om met mensen. Ze komen in gezelschap en nemen gewoonten, handhaven ze die ze vroeger hadden, maar die nu niet gevaarlijk meer voor ze waren. Ik neem hier één voorbeeld, dat noemt de apostel Paulus. Het was namelijk zo dat in de klassieke oudheid waren er geen slagerijen zoals wij die kennen. Het vlees eten hing altijd samen met het eten van het offervlees. In de tempels werden offers gebracht. Een deel ging op aan de godheid en het andere deel werd door de mensen gegeten. En nu beleefde men dat zo, als men van dat offervlees at, dan had men gemeenschap met de godheid. Vandaar dat de vele christenen dit mijden, want men zei, als ik van dat offervlees eet, als ik dus vlees eet, dan kom ik op een of andere manier weer in contact met die godheid. Nu had je dus mensen in Korinthe die zeiden, ik ben zo vrijgemaakt door Christus. Al is dat stuk offervlees dan uit die tempel. En al zijn er mensen die zeggen dat het verbindt met de godheid, dan heb ik daar geen last van, want mijn vrijheid in Christus is zo groot, dat ook dat stuk van dat vlees dat geslacht is in die tempel, kan mij niet meer in verband brengen met die afgod. En dan gaat Paulus een verhandeling geven over de verhouding tot de goden. En dan noemt hij verschillende woorden. Hij zegt, de afgoden die bestaan niet. Maar dan moet u wel opletten, dan lijkt het alsof hij zichzelf tegenspreekt, want even later zegt hij dat er wel goden zijn, zogenaamde goden en heren. Ja, dat is duidelijk, er zijn in de kosmos, in de wereld, ontzaglijk veel machten en goden, heren die invloed uitoefenen, die wij niet zien. Het is een dwaasheid om die te ontkennen, laat Paulus zien. Maar, hij zegt, er zijn geen afgoden, er is één God. Een afgod, en er wordt een woord gebruikt dat eigenlijk in ons woord idool naar voren komt. Idool is een beeld, is eigenlijk een drogbeeld, een idool. Men heeft van die machten zich beelden gevormd, en beelden betekenen in de oudheid niet zomaar plaatjes zoals bij ons, maar beelden die brengen verbinding. Binding met iets. En als je een god, een macht, tot een idool maakt, tot een beeld, dan heb je een verbinding met hem. En dan ben je eigenlijk zijn dienaar geworden. En nu zegt Paulus, voor ons zijn die beelden, die afgodsbeelden zijn er niet. En die afgodsvoorstellingen, wij hebben geen verhouding meer tot de afgoden, dat is inderdaad waar. We hebben maar alleen een band met de ware God en we hebben maar één Heer en dat is Jezus. Maar dat betekent niet dat al die anderen er niet bestaan. Alleen hebben wij een andere verhouding tot ze gekregen. En dat is nu zo ingewikkeld in de wereld. Nu zegt Paulus, nu kun je daar vrij van zijn. En nu kun je zeggen, ik heb kennis van zaken. En kennis, daar wordt daarmee bedoeld geestelijke kennis. Kennis, dat wil zeggen dat er mensen zijn die zo weten wat de vrijheid in Christus is, dat ze heel rustig zo'n afgodstempel kunnen binnengaan en heel gewoon dat vlees kunnen eten en dan door de macht van de vrijheid in Christus helemaal geen contact met die God hebben. Met die afgod. Dat is duidelijk. Maar nu gaat Paulus op een probleem in en zegt, nu denken jullie, Korintiërs, dat als je nu zo hoog spreekt over die vrijheid en er zo van verzekerd bent, dat je dan wel een hoge geestelijke trap bereikt hebt. En Paulus spreekt hier over een heel belangrijk element voor de christelijke gemeente. Het is blijkbaar duidelijk dat niet in ieder in de christelijke gemeente evenveel is toegenomen in de kennis der genade. Dat is altijd verschrikkelijk. De mensen willen alles gelijk strijken, maar het is er eenmaal niet zo. De een is door de Heilige Geest dieper ingeleid dan de andere. Dat zegt Paulus. Dat mag je in onze tijd helemaal haast niet meer zeggen, maar dat is een soort wanhoop. Daar wordt alles in gelijk gestreken. Maar Paulus spreekt er duidelijk van. Er is een verschil. Maar, zegt Paulus, dat kenmerk komt hierin uit dat de ware kennis, als iemand toeneemt in de macht, in de geestesgaven, in de macht van de geest, dan maakt die kennis niet opgeblazen. En dan noemt Paulus wat de hoogste kennis en de hoogste inwijding is. Dat is dat we weten dat wij God lief hebben. Als wij God lief hebben en we kennen zijn liefde, dan is de hoogste kennis er. Want kennis in het oorspronkelijk Hebreeuws, Paulus weet dat van zijn Joodse voorvaderen, hij is ingewijd in de diepste gronden van de schrift, dan is kennis eigenlijk hetzelfde als liefhebben. En dan zegt Paulus, alle kennis die niet is liefhebben, dat is geen hoge geestelijke kennis. Het wordt wel eens gezegd, ik ken die mens wel, ik weet wel wat erachter zit. Dan kun je altijd zeggen, gemeente, als je iemand goed kent, dan heb je hem lief. En anders is het geen kennis. Anders is het maar een schijnkennis. Nu, Paulus spreekt er ook zo van. Als wij door God gekend zijn en we kennen God, dan is dat als we hem lief hebben, als God ons lief heeft. Nu, daar spreekt hij van. Dat heeft een consequentie. Dat heeft een noodzakelijk gevolg, gemeente. Namelijk dit, dat als een mens inderdaad tot die vrijheid geroepen is, dan is er nog iets wat hem hoger staat dan de vrijheid. En dat is de liefde. Want wat kan er nu gebeuren, zegt Paulus, als je die vrijheid in Christus kent. Je kunt helemaal vrij leven. Je kunt allerlei dingen doen waarvan een ander zegt, hoe is het toch mogelijk dat hij dat doet? Ja, als iemand er niet onder komt. Als iemand er werkelijk het ondergaat vanuit die vrijheid in Christus, dan is het ook niet meer gevaarlijk en dan doet het hem ook niets meer. Maar, en nu komt het, Paulus zegt, niet iedereen is daaraan toe. En nu is er een broeder en die ziet u nu aanliggen in die afgodentempel en die ziet u daar vlees eten. En het is nu een broeder en die is uit het heidendom gekomen. Die heeft aldoor een vrome instelling voor die God gehad. Heeft daarmee in verbinding gestaan. En voor die man is dat offervlees iets. Dat offervlees, dat brengt hem direct weer in aanraking met die afgod. Brengt hem onder de macht van die afgod. Nu, en nou ziet hij u daar zitten, zegt Paulus. U die daar helemaal geen last van heeft, die vrij is in Christus en die dat gewoon helemaal nuchter neemt, het doet hem eigenlijk niets meer. En dan ziet die ander dat en die gaat het ook doen. Die zegt, nou deze man die zo ingewijd is in de vrijheid van Christus, die zo de Heilige Geest heeft ontvangen, die doet dat. Nou nu ga ik het ook doen. En u zegt Paulus, dat zogenaamde opgebouwd zijn in die vrijheid, dat brengt die man in de val. Er staat een woord veel meer dan ergernis. De Statenvertaling geeft ergernis. Maar het betekent eigenlijk ten val brengen. Iemand waarvoor Christus gestorven is. Die komt daar weer onder en nou, en daar wordt hij meegesleurd. En hij steeds meer in die oude wereld. En hij komt eronder, onder de bekoring en onder de slavernij. En hij wordt meegenomen. En dan heb je met je vrijheid, waar je zelf geen last van hebt, omdat je zelf zo stevig staat en zo ingewijd bent in de vrijheid van Christus, heb je toch iets anders verloochend, namelijk het belangrijkste, de liefde. En dan zult u zeggen, hoe kun je dit nu praktisch toepassen? Ach, ik wil niet moraliseren. Het gaat nooit in de kerk om moraal en dergelijke dingen. Hoewel de moraal toch uiteindelijk van de kerk afhankelijk is. Dat zien we nu ook. Nu de invloed van de kerk zich terugtrekt, is langzamerhand alles geoorloofd. En als wij ertoe komen met ons volk om als goed en kwaad te aanvaarden wat de helft plus één wil, dan zijn wij aan de duivel overgeleverd. Dat is iets verschrikkelijks wat ons bedreigt. Maar hoe dit ook zij, gemeente, het is zo dat als wij van deze dingen spreken over de verhouding van vrijheid en liefde, dan is het zo dat wij ook in het praktische leven erop kunnen letten op de aanwijzing die Paulus ons geeft. Want wij moeten in deze wereld leven. Nu, iemand zal zeggen, ik noem maar heel enkele onschuldige voorbeelden, hoewel ze niet zo onschuldig zijn. Wij kennen in onze cultuur, in onze moderne beschaving, een genotsgebruik van, noemt u maar drank en rook, noemen u maar twee. Nu is het zo dat het mogelijk is dat iemand rookt en drinkt en dat allemaal doet en daar niets, geen last van heeft. Dat is heel goed mogelijk. En er is ook andere gewoonte dat iemand in de wereld is. Kan soms voor zijn werk zijn, voor zijn ambt. Dat hij aan bepaalde gewoonten en zo moet meedoen. En dat doet hem allemaal niks. Iemand kan roken zonder dat hij een hartstochtelijk roker is. Iemand kan roken zo dat hij het gelijk van zich kan afzetten. En het kan met drank ook zo zijn. Iemand kan het doen in een verband van een gezelligheid. Wat kan het niet ontzaglijk prettig zijn. Wat kan het soms een goede sfeer geven. Als iemand iets rookt of een glas drinkt of iets dergelijks. Daar hoef je allemaal niet zo scherp slijperig over te zijn. Maar nu komt het. Nou is daar een broeder of zuster, en dat bedoelt Paulus dus eigenlijk, die daaronder zit, die daaronder heeft gezeten en die dan u dat ziet doen. U, waar die vertrouwen in heeft. En dan zegt hij, nou, dan kan ik het eigenlijk ook wel weer doen. En dan gaan er van die vreselijke dingen gebeuren, dat iemand er helemaal onder komt. En nu heb ik een paar uiterlijke, eenvoudige dingen genomen. Maar het kan soms ook in een andere levensstijl zijn die iemand niet begrijpt. En het heeft niets te maken met schijnheiligheid. Het gaat erom dat indien u inderdaad geleid bent tot die vrijheid. En u weet dat zeker, want het kan ook nog mogelijk zijn dat iemand het zich verbeeldt. En dat hij er dan toch onder raakt. Dat hij toch niet die macht heeft die Christus geeft in zijn vrijheid. Want dat is een heerlijke macht. Dat is ongelooflijk. Het heeft bijna iets ervan te maken dat je over de zee wandelt. Het kan dat je als het ware voor vele dingen onkwetsbaar ben. Maar laat een mens zich niet overschatten. Het kan in de ene periode veel beter dan in de andere. En de geest die over ons is, openbaart zich niet altijd even sterk. Laten we voorzichtig zijn. Het kan ook zo zijn dat soms de openbaring des geestes zwakker is en dat de mens zo gemakkelijk slachtoffer wordt. Dan gaat het zelfs om die mens zelf. Maar laat staan om een ander die zwak is. Gemeente, wij zullen, terwijl wij volkomen vrijgemaakt zijn in Christus, toch terwille van de ander dingen in onze vrijheid moeten opofferen. Want wij kunnen anderen daarmee die zwakker zijn te gronde richten. En wij kunnen ertoe brengen dat mensen zich gaan overschatten. Dat vraagt ontzaglijk veel. Het heeft natuurlijk ook zijn grens. Ik neem een voorbeeld. Ik moet er even verder op doorgaan. Het is natuurlijk geen zaak als het gaat om de belangrijkste dingen die God ons heeft toevertrouwd. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus op de Sabbat een verlamde tot zich ziet komen, dan weigert Jezus om ter wille van de zwakke broeders die het Sabbatsgebod op een andere wijze willen handhaven, om deze gebonden te laten. Dan gaat Jezus door en dan is Jezus ten opzichte van die andere mensen onwrikbaar, staat hij. En bevrijdt hij die zieke. Natuurlijk, dat kan. Het kan zijn dat wanneer je in de vrijheid van Christus staat en je deze dingen moet uitdragen, dat men beperkt wordt door allerlei zogenaamde zwakke broeders die daarmee de glans van het heil tegenhouden. Dat mag natuurlijk niet. Dat bedoelt Paulus ook hier niet. Maar het gaat hier kennelijk om dingen die je niet dichter bij God brengen. Daarom zegt Paulus, of je nou eet of niet eet, vlees, dat doet er niet toe. Dat brengt je echt niet dichter bij God of verder van God af. Maar het losmaken van die gebondenen, dat brengt wel dichter bij God. En dat is nu het criterium in de christelijke gemeente. Voor de dingen die ons niet dichter brengen bij God, zullen wij onze vrijheid moeten inperken ten koste van de zwakkere broeder of zuster. Dat mogen wij geenszins doen ten opzichte van de dingen die wel ons dichter bij God brengen. En dat is uitermate belangrijk dat wij deze dingen in het oog vatten. Broeders en zusters, we hebben een ogenblik gesproken met elkaar over uiterst praktische dingen. Ik geloof dat er dikwijls veel te weinig gebeurt. Dat we dikwijls algemene stramiens willen horen van onze vaste dogmatische beginselen. En dat we dat voldoende achten in de kerk. Maar we moeten ook leven, gemeente. Wij, die verlost zijn, die verbonden zijn met de toekomende eeuw, die voor het grootste deel al daar met onze nieuwe mens in leven. Wij moeten in deze wereld staan en we moeten zien hoe we in deze wereld te leven hebben. En dan is er die grote vrijheid. En dan zijn er vele machten en heren die ons schijnen te kunnen bedreigen. En je kunt in die innige verbinding met Christus zo sterk zijn dat je rustig je in het gevaarlijkste klimaat kunt bewegen. En dat het je helemaal niets doet. En dat het je niets verder van Christus afhoudt. Dat is mogelijk. Maar vergeet u niet, je bent zelf niet altijd in die kracht. En zeker zijn er vele broeders en zusters niet in die kracht. En wees daarom voorzichtig met die dingen die ons niet dichter bij God brengen. Ik noemde enkele voorbeelden die iedereen kent over dat roken en dat drinken. Maar er zijn er talloze te noemen, gemeente, waar een mens voor zichzelf weet dat hij de vrijheid heeft en dat het hem niet gaat. Maar wat kun je daar een ander ontzaglijk veel verdriet mee aandoen? En wat kun je een ander daarmee brengen in de vertwijfeling? En dan zegt de apostel, die meer vrij is gemaakt dan wie ook. De apostel die zegt, en als ik een broeder ten val zal brengen door vlees te eten, dan zal ik in de eeuwigheid geen vlees eten, zegt hij. O gemeente, dat is het grote, dat de liefde altijd veel meer is dan die vrijheid. Want vrijheid is een recht. Maar het recht is niet het hoogste. Boven het recht gaat het wonder uit van de liefde. Gods liefde is meer dan het recht. Het betekent niet dat het recht is afgeschaft, maar het is sterker en Gods liefde beheerst het recht. Daarvan zingen wij ook dat God ons niet naar recht zal schuldig keuren. Naar recht, dat wil zeggen, het goddelijke recht door de liefde is zo dat God vergeeft. Het is niet zo dat God ons niet naar recht, dat hij het recht opzij zet. Nee, zijn recht is zijn liefde. En dat brengt tot die vergeving. En zo wordt ook de vrijheid duidelijk. Gemeente, dames en heren, we hebben over deze dingen gesproken. En het gaat erom dat in het praktische leven deze dingen mogen zien. Vrijheid, ja, het is heerlijk. Je kan door niets meer gebonden worden. Al die machten hebben geen vat meer. Ze kunnen je wonden, ze kunnen je doen en laten wat ze willen. Maar uiteindelijk, je kunt er niet ondergebracht worden in Christus. Maar je kunt zwakke broeders ermee kwetsen. Liefde is meer. O gemeente, wat is een heerlijk geheimnis. Verbonden te zijn met God in de Heer Jezus. Dan is er die vrijheid. Maar die vrijheid en dat recht is nooit losgemaakt van de liefde. De liefde is de meeste. En wie het geheimnis kent van het lijden, sterven en opstaan van de Heer Jezus, die kent de vrijheid. Maar die weet dat de vrijheid onderworpen is aan de liefde. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkaar van Psalm 32, het eerste vers, Psalm 32, vers 1. Dank u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.